Dit is de Movie Academy Podcast, week 35 in het jaar 2005, aflevering 4. Welkom bij de Movie Academy, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. In week 35 gingen er 6 films in première. Ik heb een uitgebreide bespreking voor je van The Dukes of Hazzard. En daarnaast is er deze week een tv-tip, namelijk Legally Blonde. En die bespreek ik dan ook uitgebreid. In deze podcast hoor je verder muziek uit The Dukes of Hazzard en van Kim Wilde. De Movie Academy heeft ook een website, www.warnas.net/film, met bijna 600 filmbesprekingen. Mijn naam is Martijn Warnas. Ik ben blij dat je luistert. Zo, en dit wordt alweer de 4e podcast. Ik ben wel een volhoudertje, nietwaar? Voor mij persoonlijk is het een geweldige maand. Mijn contract bij Radio Noord-Holland is onlangs opgezegd. Ik mocht op proef bij BNR Nieuwsradio. Daar ben ik een maandje misbruikt voor een paar boekenbonden. Dat werd toch geen contract. Gelukkig was er ook iets leuks. Ik ben dus inmiddels getrouwd. Ja, ze heeft ja gezegd. Dus het kwam toch nog een beetje goed. Maar goed, ik ben dan wel formeel gezien werkloos. Toch zijn er mensen met grotere problemen. Paul Hogan heeft een probleempje met de Australische Belastingdienst. De acteur, voornamelijk bekend als en uit Crocodile Dundee, wordt ervan beschuldigd vele miljoenen in buitenlandse belastingparadijzen te hebben ondergebracht. Paul zegt echter van niets te weten en geeft de schuld aan zijn financiële adviseurs. Hopelijk komen die nu niet met het advies dat de twee vrienden krijgen in Paul's nieuwste film Strange Bedfellows. Want in die film speelt Paul Hogan samen met Michael Caton twee oude vrienden die allebei weliswaar hetero zijn, maar die doen alsof ze een homoseksueel stel zijn om voor wat belastingvoordeeltjes in aanmerking te komen. De film staat momenteel niet gepland voor een Nederlandse release. En voor wie Michael Caton niet kent, lees eens de review van The Castle op www.warnas.net/film. Dan gaan er in deze speelweek 6 films in première. De eerste is een Noorse comedy, Buddy. Noorse comedy? Weet je dat zeker, meneer Warnas? Jij snakker ik een Norsk, men jij verstoor lid Norsk. En ik kan uit enige ervaring zeggen, nou, ik weet het niet heel zeker. Want zo grappig zijn ze niet, die Nooren. Het zijn lieve mensen, maar het zijn geen lolbroeken. Het is in ieder geval het verhaal van Christopher, een 24-jarige posterplakker die min of meer per ongeluk een tv-ster wordt dankzij zijn videodagboek. De film ligt overigens ook al 2 jaar op de plank, maar nu is hij hier dan toch eindelijk. En te zien in misschien wel 5 bioscopen, als we geluk hebben. En Manderley is een film van Lars von Trier. Hij is bezig met een trilogie over armoede en slavernij in Amerika. De vorige film, of eigenlijk de eerste van die trilogie, was Dogville. En dit is dus Manderley. En dat is heel zwaar arthouse. En het is ook nog een Deense productie. A Sound of Thunder is nou een typische B-film. Wel een Amerikaanse productie, grote namen, Ben Kingsley, kennen we van Gandhi. En het is het verhaal van een commercieel bedrijf dat tijdreizen exploiteert en zo een enorme chaos veroorzaakt in het heden. Maar ja, dan kun je wel Ben Kingsley casten, maar dan zou je eigenlijk ook nog een fatsoenlijk verhaal moeten laten schrijven. Want deze film stelt wat dat betreft een beetje teleur. Als de lat nou niet zo hoog ligt en je denkt, nou ja, een beetje schieten. En een grote Amerikaanse stad die in een jungle verandert, want dat is het grote speciale effect van deze film, wil ik toch wel zien. Nou, je kunt het overwegen, maar ik liep er niet heel erg warm voor. Frans drama is er ook deze week. Lila di Sa is het verhaal van een 16-jarig meisje dat in een buurt komt wonen waar twee bendes het voor het zeggen hebben. En dan worden ook nog beide bendeleiders verliefd op haar. Dan zou je natuurlijk denken, verhuis als de sodemieterij. Maar Lila vindt het eigenlijk wel leuk, al die aandacht. En deze film die gaat echt op het randje zitten van wat je aan een 16-jarige actrice kunt vragen voor erotische scènes. Planta Cuarta is een Spaanse film. Daar kon ik afhankelijk alleen een Spaanse samenvatting van vinden. Dus ik heb niet alle details, want mijn Spaans is een poco roestig. Maar het gaat wel over de afdeling in een ziekenhuis waar jonge knapen liggen. Veel hebben daar kanker, anderen hebben bijvoorbeeld ledematen verloren. Ja, vrij zwaar natuurlijk allemaal. Ze houden de moed erin door bijvoorbeeld rolstoelraces te organiseren in de gang. Maar uiteindelijk liggen ze daar natuurlijk niet voor zweetvoeten. En het is een beetje een tranentrekker deze film. Regisseur Antonio Mercero die lag als jonge knaap ook in het ziekenhuis. Deze film put uit die ervaringen. En ik ga het uitgebreid hebben over The Dukes of Hazzard. Een hele aardige film gebaseerd op een televisieserie die werd uitgezonden tussen 1979 en 1985. In een nieuw jasje gestoken met nieuwe acteurs. Maar de oorspronkelijke acteurs hebben in de tijd een niet erg goed overwogen plaat opgenomen. En ik wil je laten luisteren naar het liedje wat Sheriff Roscoe P. Coltrane, de acteur James Best, heeft ingezongen of ingesproken eigenlijk meer. Dat was die sukkelige sheriff die altijd op gezag van Boss Hawk achter de neefjes Duke aan moest. De geluidskwaliteit is niet geweldig, maar hij brengt je wel weer meteen helemaal in de sfeer van die tv-serie. Niet waar, sheriff?
Now, Flash, you and me'll just hide here in the patrol car behind this billboard sign and ambush the General Lee on the way to the race. There they go. Move over. Move over, Flash, so I can drive. Flash, move it over. Flash, you gotta move over faster than that. No, they're getting away. Flash, just let me drive. Oh, where's that worthless dipstick of a deputy of mine? My old dog, his name is Flash. I don't know why, 'cause he ain't too fast. He runs two steps, then he runs out of gas. In a one-dog race, he'd come in last. Singing, go, Flash, go. But he just stretch and yawn. Singing, go, Flash, go. But he just lay on the lawn. Scratching fleas. Wrinkling. That old Flash, he ain't too good at chasing them possums through the wood. He never does a thing he should. He just sleeps and eats his food. Good, I can't blame him. He's resting.
Go, Flash, go.
But he just stretch and yawn. Singing, go, Flash, go. But he just lay on the lawn. Oh, he's a cute little rascal. Well, he's not exactly little. He's 55 pounds of wrinkles. Good, I love every one of them. He's got wrinkles on his eyebrows. But he's mean, I tell you, he hates Boss Hawk. You think he'd give him a chomp in a minute? Good. So he can't be all bad, can he? Good. But he loves a Duke boy. Well, I don't mind him once in a while. I like to chase him. Hot pursuit. And Flash is there with me. And he buckles up for safety because he knows he can get scuffed. My old dog, his name is Flash. I don't know why, because he ain't too fast. He runs two steps and he runs out of gas. In a one-dog race, he'd come in last. Singing, go, Flash, go. But he just stretch and yawn. Singing, go, Flash, go. But he just lay on the lawn.
Singing, go.
He's a good dog. Oh, he's got wrinkles. That's sexy, though. You know. I love it. Cold nose, no. Sleeps with me sometimes. Mama don't care. Hawks the covers.
James Best, oftewel Sheriff Roscoe P. Coltrane. Laten we dan maar eens uitgebreid gaan kijken naar The Dukes of Hazzard. En voor de mensen die dat niet kennen, eerst maar eens even het verhaal. In een klein, nogal achtergebleven dorpje in het diepe zuiden van de Verenigde Staten wonen de neefjes Bo en Luke Duke samen met hun oom Jesse en hun geile nicht Daisy in een boerderij. Ze verdienen de kost met het smokkelen van drank in hun opgevoerde wagen, de General Lee. De boef van vrijwel alle verhalen is de dikke, driftige Boss Hawk, die altijd wel bezig is met een of ander smerig plannetje. De sheriff van Hazzard County is zijn neef. We hebben hem net op plaat gehoord. En die neef is de reden dat er heel wat achtervolgingen plaatsvinden om de Dukes weer achter de tralies te krijgen. Omdat zij meestal roet in het eten komen gooien. Als de broers weer eens achter de tralies dreigen te verdwijnen, komt nicht Daisy even met haar kontje draaien om dat weer op te lossen. De serie was seksistisch, infantiel, niet realistisch. Met andere woorden, tot die A-team op de buis verscheen, wist ik werkelijk niets leukers te verzinnen. Behalve Star Wars speelgoed en stripboeken dan. Ken je de serie ook nog van vroeger en vond je hem leuk, dat is wel belangrijk, dan is dit een heel aardige film. En toevallig, je merkt het al, mocht ik vroeger zelf graag kijken en ik geef meteen toe dat dit ook te maken had met Catherine Bach als Daisy Duke in dat korte broekje. Een van de broekjes uit die serie heeft nog in het Smithsonian Museum gehangen. Helaas zonder de originele inhoud. Dus ik had toen al smaak. Ik was 13 jaar en ik had al meteen door. Dit hoort in een museum. En daarom keek ik ook zo graag. De serie werd opgenomen tussen 1979 en 1985. Dat betekent dat de originele acteurs inmiddels 20 jaar ouder zijn. Wat met name voor de neefjes een beetje raar zou zijn. Want het wordt dan toch tijd voor kinderzitjes op de achterbank van de General Lee. Daarnaast is Sorrel Book, dat is de originele Boss Hogg, in 1994 overleden en is James Best, Sheriff Roscoe, inmiddels 79. En daarom is gewoon de hele cast vervangen, wat overigens in vrijwel alle gevallen een leuk resultaat oplevert. Bo en Luke Duke zijn nu Sean William Scott als Bo, dat is de blonde, en Johnny Knoxville, een voormalig stuntman en medewerker van het programma Jackass, die zo langzamerhand een heel aardige filmcarrière begint op te bouwen. Sean heeft wat dat betreft veel meer ervaring, onder andere te zien in American Pie, Road Trip en Bulletproof Monk, al speelt hij vrij weinig sympathieke types. Hij is namelijk geboren met een nogal ratachtig koppie, maar voor deze rol maakt dat weinig uit. De grote verrassingen zijn echter Willie Nelson als oom Jesse en Burt Reynolds als Boss Hogg. Dat zijn twee uitstekende keuzes en volgens mij hebben de fans daar niets over te klagen. Jessica Simpson, voor mij helaas verder volslagen onbekend, ik geloof dat ze zingt, vult de hotpants van Daisy Duke en ze doet dat heel aardig, al stelt haar rol verder weinig voor. Het was trouwens bijna Britney Spears geworden, maar die heeft tegenwoordig een kont als twee slecht geparkeerde smarts, dus dat feest ging niet door. Tijdens de opnames van de tv-serie zijn ruim 300 Dodge Chargers, het type auto van de Dukes, al noemen ze een ding in de serie dan de General Lee, in puin gereden. Om maar niet te spreken van de talloze politiewagens die het ding steeds achtervolgden. Het tijdschrift Mad had in een parodie op de serie al eens bedacht dat Boss Hogg waarschijnlijk zo rijk was geworden omdat hij de politiewagens aan Hazard County leverde. Dat lijkt me heel plausibel. En ook in deze film wordt er heel wat geroust, vaak om de stomste redenen. Over het verhaal valt echt weinig te vertellen, al vindt er deze keer een rallyrace plaats in Hazard County. Komt dat even goed uit? Een taartenbakwedstrijd zou toch aanzienlijk minder redenen hebben veroorzaakt voor een auto-achtervolging. En zo hebben de neefjes ook een excuus om een bezoek te brengen aan de grote stad, in dit geval Atlanta. Het is wel aardig om te zien dat de Confederate-vlag, die van de zuidelijke staten, die op het dak van General Lee is aangebracht, nogal wat reacties oproept. De serie ging daar nooit op in, maar Bo en Luke zijn nogal trots op hun zuidelijke afkomst, hoewel dat wel de partij in de Amerikaanse burgeroorlog was die onder meer vocht om de slavernij te behouden. Tegenwoordig kun je met die Confederate vlag echt niet meer aankomen en dat laten de voornamelijk zwarte inwoners van Atlanta ook heel duidelijk weten in deze film. Erg grappig. Hoewel veel fans moord en brand schreven, vond ik het een aardig filmpje. En blijf ook vooral zitten voor de bloopers en wat extra grapjes. Al is het maar om voor één keer te zien hoe de General Lee na een enorme sprong compleet aan gort gaat. Ja, dat lieten ze natuurlijk nooit zien op televisie. Daar overleefde dat ding alle sprongen. The Dukes of Hazzard krijgt wat mij betreft een 7. Zometeen geen recensie van een film die in bioscooprelatie komt, maar wel een film die op tv komt en dat wordt Legally Blonde. She's a Love Blonde van Kim Wilde. En dat is de inleiding naar de televisietip voor deze week. De film Legally Blonde, die aanstaande donderdag 8 september om 20:30 te zien is op Net 5. Het leek mij gepast om daar eens even een uitgebreide recensie van voor te lezen uit de oude doos, oftewel het archief op www.warnas.net/film. De toekomst van Elle Woods, een rol van Reese Witherspoon, is voor iedereen duidelijk. Ze is mooi, populair, won verschillende misverkiezingen en is ook nog kind van rijke ouders. Van tegenslagen in het leven heeft ze nog nooit gehoord. Ik wil wedden dat die trut ook in één keer haar rijbewijs heeft gehaald. En haar knappe vriend Warner, ja, what's in the name, gaat rechten studeren en als hij haar uitnodigt voor een romantisch etentje verwacht ze dan ook een aanzoek waarna het produceren van baby's kan beginnen. Dat pakt even anders uit. Warner legt eruit dat hij gaat studeren op Harvard. En dat doet hij niet alleen om advocaat te worden, maar ook om de basis te leggen voor een politieke carrière. En dan moet het natuurlijk uit zijn met allerlei losse affaires. Kortom, hij maakt het uit. I need a Jackie, not a Marilyn, is zijn verklaring. En als Elle gaat zitten huilen, is hij nog verbaasd ook. Elle laat het er niet bij zitten. Ze wil Warner terug en besluit dan dat ze dezelfde studie gaat doen. Haar omgeving is stom verbaasd. Hoe kan zo'n dom blondje, type Kelly Bundy, maar dan van rijkere ouders, in vredesnaam aangenomen worden op Harvard? Ze had weliswaar goede cijfers, maar haar hoofdvak was nota bene mode. Meisje, rechten is een studie voor saaie, lelijke, serieuze mensen, zegt haar vader troostend. Dus niet voor jou. Even zo goed gaat Elle blokken voor haar toelatingstest, waarbij ze meteen een videopresentatie opneemt voor de selectiecommissie. Die speelt zich overigens voornamelijk af in haar bubbelbad, maar dat is dan ook de reden dat een verbijsterde commissie, bestaande uit wat oudere heren, haar een kans geeft. Zo'n décolleté zal de boel allicht een beetje opfleuren. En dus verschijnt aan het begin van het nieuwe schooljaar een vrachtwagen vol spullen op de campus van de prestigieuze universiteit, tot verbijstering van de andere studenten. Kijk, Malibu Barbie! Kortom, vanaf het begin neemt niemand haar serieus. Als Elle informeert of Warner zich al gemeld heeft, is het antwoord, weet ik niet. Vraagt u het eens aan de purser op het Lido-dek. Elle laat zich echter niet snel uit het veld slaan. Niet door gemene docenten en zeker niet door Warner's nieuwe vriendin. Zelfs niet als deze haar een kunstje flikt door haar uit te nodigen op een verkleedpartijtje dat helemaal geen verkleedpartijtje blijkt te zijn. Kennelijk kan Elle goed leren, want na een paar weken begint ze aardig in te lopen op de rest van de studenten. Docent Callahan is onder de indruk van de manier waarop ze een casus bekijkt en biedt haar een stageplaats aan bij zijn eigen advocatenkantoor. Samen met een paar andere eerstejaars, te weten haar ex-vriendje, diens gemene vriendin en een aardige ouderejaars, mag ze assisteren bij de verdediging van een beroemde fitnessinstructrice die verdacht wordt van de moord op haar steenrijke echtgenoot. Daarbij komt Alice's specialistische kennis, voornamelijk op het gebied van cosmetica, aardig van pas. Het duurt even voor je doorhebt wat de stijl van deze film is. De hoofdrolspeelster is iemand die in elke andere film de dienstdoende bitch en of het eerste slachtoffer van de plaatselijke moordenaar zou zijn. En daar zou niemand mee zitten. Maar gek genoeg wen je snel aan Elle. Ze blijft een raar kind dat bijvoorbeeld bij hoge psychische nood naar de eerste de beste manicure rent, maar je moet daar gewoon de humor van inzien. Ik las vooraf een bespreking die deze film de grond in boorde met als argument dat de indruk gewekt wordt dat talent en intelligentie er niet toe doen om het op Harvard of waar dan ook te redden. Goed uit je hoofd kunnen leren zou genoeg zijn, volgens Legally Blonde. Ja, als je het zo bekijkt, neem je deze film veel te serieus. Het verhaal volgt ongegeneerd de meest voor de hand liggende lijn en elk cliché wat je verwacht komt uit. Daar gaat het ook niet om. De lol zit hem in het observeren van een raar personage in een ongebruikelijke omgeving. Elle Woods is net zo'n soort personage als The Nutty Professor of Crocodile Dundee of Forrest Gump of voor mijn part Bugs Bunny. Dat we in het echte leven allemaal wel een Elle kennen, maakt het des te grappiger. Maar dat betekent nog niet dat we Elle als een echt persoon moeten zien. Legally Blonde is met name aan te raden voor vrouwen. Onder meer omdat de grappen nergens echt plat worden en zij zich het beste in Elle zullen kunnen verplaatsen. Waarschijnlijk heeft de film ook wel een corrigerende werking op al te truttige cosmotypjes. De kunst is alleen om het soort humor goed te interpreteren. Zoals ik al aan zag komen, is heel veel collega-critici dat niet gelukt. Ja, het is eenzaam aan de top. Ik gaf Legally Blonde indertijd een 7. Dat cijfer blijft gewoon staan. Deze film staat garant voor een leuke avond televisie. Je kunt hem zien op Net 5 op donderdag 8 september en hij begint om 20:30. Wat jammer, dat is alweer het eind van deze podcast, geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas als onderdeel van The Movie Academy. Oude afleveringen zijn te vinden en te beluisteren via www.warnas.net/film op de audiopagina. Daar kun je ook de besprekingen nalezen en zijn er inmiddels bijna 600. Voor iedereen die iets te maken heeft met het radiowereldje of de tijdschriftenbranche, ik ben dus freelance filmcriticus en radiomaker en ik ben altijd op zoek naar extra werk. Via www.warnas.net kun je mijn mailadres vinden. Ik vond het leuk dat je luisterde. Hopelijk tot een volgende keer.